NPO Radio 1. WNL.
Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Jean Domen.
Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond discussie over en analyse van de kwesties van deze tijd. Gaat het vanavond ook hierover?
Waar ik nu mee bezig ben is regels schrappen, overbodige bureaucratie schrappen in de jeugdzorg. Dit staat toch wel een beetje symbool voor overbodige bureaucratie. Dus die gaan we weer slachten vandaag, die krokodillen.
Ja, het is ook minister Rita Verdonk zelf die deze week de paarse krokodil te lijf gaat. De krokodil die symbool is komen te staan voor overbodige regels. Nou, er zijn er nogal wat van. Gestold wantrouwen. Ballast die het werk onnodig verzwaart. En hulpverlener en patiënt zo belast. Verdonk is aangesteld door minister De Jonge om bestuurders aan te spreken en waar het kan dus te schrappen. Over vertrouwen terug aan de mensen op de werkvloer. Daarover gaat het zo met de gasten hier aan tafel. Leonie Sacias, Tweede Kamerlid voor 50+. Fijn dat u er bent.
Goedenavond.
René Peters, ook fijn dat u er bent. Ook Tweede Kamerlid voor het CDA.
Ja, dat is toeval, maar ja, inderdaad. Ja.
Het gebeurt niet heel vaak hoor, dat we hier twee Tweede Kamerleden aan tafel hebben. Nu wel, daar ben ik heel blij mee. En eens in de zoveel tijd zit hij hier aan tafel. Opiniemaker Jean Domen, u bent journalist bij het Financiële Dagblad. Als u het goed vindt, zo dadelijk uw nieuws van de week. Ga ik eerst even naar u, Leonie Sacias. Want u kwam met een initiatiefnota met twee andere mensen opgesteld.
Ja, Joop van den Berg van het CDA en Heike Veldman van de VVD.
Mooi, ze zijn genoemd. Want ja, u wilt eigenlijk ook schrappen. U wilt onnodige medicatie schrappen.
Ja.
En dan specifiek bij kankerpatiënten.
Precies.
Waar u er zelf ook een van bent.
Ja.
En u pleit in plaats daarvoor voor behandeling op basis van DNA-profielen.
Ja.
Moet u even uitleggen voor de luisteraars.
Nou, nu gaat het zo. Als iemand uitgezaaide kanker heeft of kanker heeft, dan krijg je een chemo volgens protocol. Prostaatkanker, die, borstkanker, die, et cetera. En dat gaat eigenlijk op trial and error basis, hè, in goed Nederlands. Dat betekent, we gaan proberen of het werkt. En zo niet, dan gaan we door naar de volgende. En ook de diagnose, de dosis is ook standaard. Nou, en dat werkt natuurlijk niet altijd. En in dit geval is het, baat het niet, schaadt het wel. Dus wat wij willen is dat door een DNA-test... bij een DNA-test kun je heel precies zien of een chemo al of niet gaat werken en in welke dosering. En in 2015 is al vastgesteld dat we per jaar 277 miljoen uitgeven aan overdosering. Dat is punt 1 zonder geld, maar nog belangrijker is wanneer patiënten overgedoseerd worden, dat ze natuurlijk heel veel kwaliteit van leven missen. Want je hebt te maken met enorme bijwerkingen. Dus daar kunnen we heel veel mee winnen door ten eerste voor de patiënt te zorgen dat we de juiste medicatie hebben in de juiste dosering. En ten tweede ook door het verzamelen van al die data en gegevens kunnen we ook veel meer voor doen voor de kankerpatiënten van de toekomst.
U zegt, baat het niet, dan schaadt het wel. Schade is primair natuurlijk, dan heb je het over die bijeffecten.
Ja.
Put u daarbij ook, terwijl u bezig was met deze initiatiefnota, en secundair zijn natuurlijk die financiële effecten, want ja, we belasten daarmee ook de belasting betalen heel ordinair uitgetrokken, ja. Maar die zorgkosten worden daarmee, vindt u, onnodig hoog. Put u ook uit uw eigen ervaring? Als u deze
zeker, ik ben zelf ook begonnen met een veel te hoge dosering, ja. Waardoor mijn handen donkerblauw werden en mijn voeten en mijn voetzolen eraf vielen en ik bijna niet meer kon lopen. Dus ik ben met 6 pillen per dag begonnen en nu nog maar 1. En dat werkt ook. En het zijn hele dure medicijnen, chemomedicijnen. Dat gaat zomaar naar 100.000 euro per jaar. En die DNA-test die kost 3.500 euro. Nou, als we dat in hogere mate gaan doen, dan kan die prijs vast wel naar beneden. En dat is dus eigenlijk een enorme investering.
U schrijft ook dat het anders kan, daar is iedereen het over eens, dat het anders moet. Dat is een statement waar nog niet iedereen van overtuigd is. Wie nog niet?
Nou, het gaat meestal zo in de wetenschap en vooral in de politiek dat de dingen heel erg langzaam gaan. En dat er eerst wordt onderzocht en nog een keer onderzocht en nog een keer onderzocht.
Op zich goed natuurlijk, hè? Zeker
maar
als
dit
het over
is al eigenlijk. Dit is al eigenlijk door de hele wetenschap staat al vast dat dit de goede weg is.
En wie houdt u op dit moment tegen, u en de uwe?
Nou, het licht. Het licht, wat ik heb gedaan en wat wij hebben gedaan, is de touwtjes aan elkaar knopen. En tegen de minister te zeggen, kom, ga het nou regelen, doe het nou. Iedereen vindt het een goed plan, het kan geld opleveren. Belangrijker nog, het levert heel veel kwaliteit van leven op. Dus ga het nou doen.
De minister in het geval is minister Bruins?
Ja.
Ja. Jean Dome, ik merk dat u wilt ingrijpen.
Het draait natuurlijk in de zorg heel erg om kosten. En de benadering is heel erg opgericht om kosten te besparen. En dan zullen de zorgkosten 77, 80 miljard uit mijn hoofd bedragen per jaar.
Een van de grote vragen van dit moment. Hoe kunnen we die zorgkosten beteugelen?
Precies, dus je zou zeggen, alle initiatieven die zorgen tot een daling, bijdragen aan een daling daarvan, die zijn welkom, die zijn meegenomen. Ja. Draagt dit bij? Ik hoorde u praten over 3.500 euro per test. Een vraag die de beleidsmakers zich zullen stellen is, leidt het dan inderdaad tot een besparing, afgezien van de kosten van leven, want dat staat buiten
kijf. Precies, want dat staat natuurlijk op de eerste plek. Mm-hmm. Nou, als je dus nagaat dat 277 miljoen cijfers uit 2015 aan overdosering zijn uitgegeven, dus dat wil zeggen medicatie die alleen maar heeft geschaad en die niet noodzakelijk was, en want die chemokuren zijn gewoon heel erg duur, dan is dat al de eerste de manier waarmee je dat terugverdient. Mm-hmm. Dus en buiten de andere voordelen die het ook nog heeft, hè, dat we veel meer de wetenschap daar veel verder mee kan. Maar ik denk dat we dit helemaal gewoon kostenneutraal kunnen organiseren.
Heeft die enige aarzeling misschien ook nog wat te maken met DNA-profielen? En alles wat met DNA-profielen te maken heeft, dat wordt toch altijd toch met enige argwaan bezien, zou ik bijna willen zeggen.
Ja, want je moet natuurlijk heel zorgvuldig omgaan met privacy en dat moet je uitzoeken en dat kan natuurlijk ook.
René Peters, net trouwens was iemand hier aan tafel die had het over non-verbale communicatie. Daar wist ze alles van. Ik zat zo u een beetje in me op te nemen en ik denk, volgens mij staat u sympathiek tegenover dit initiatiefwetsvoorstel, toch?
Ja, dat lijkt me wel. Ja. Tuurlijk, maar ik denk iedereen toch, als je dit verhaal hoort. Ik hoor alleen al het leed wat dat mijn buurvrouw ter rechterzijde al zelf heeft ondervonden. Je denkt, dat zou je kunnen terugbrengen door gewoon die overdosering terug te brengen. Ja, wie wil er nou niet?
Want hoe gaat het nu met u?
Eigenlijk heel goed. Ik voel me goed, gaat goed, zit er nog wel. Maar ik heb ook nog chemo, die ene pil. En de laatste scans is het kleiner geworden, dus het gaat goed.
Heeft natuurlijk ook te maken met dat iedere kanker voor welke patiënt ook weer verschillend is, hè?
Zo is het. Je hebt wel een aantal groepen die je kunt vaststellen. En juist door die DNA-profielen kun je die nog veel meer specificeren. Maar
Iedere kanker is verschillend.
Ja, natuurlijk. En ook ieder lichaam. Ieder lichaam is ook zijn eigen universum.
U had het over trial and error en dat verklaart dat natuurlijk.
Ja, ieder lichaam is ook zijn eigen universum. Hoe je reageert op medicijnen. Ja. Dus dat is echt per persoon verschillend.
Hoe schat u de kansen in?
Eigenlijk ben ik best wel positief. Ja. Als ik ook de reacties hoor van de omgeving, dan ben ik heel erg eigenlijk wel positief.
Ik wilde even van u weten, René Peters, hoe positief u was toen u deze week hoorde. Ja, in de zorg hebben we meer mensen nodig. Daar worden dan jammer genoeg niet mensen genoemd, maar heel vaak handjes. Hele vervelende, denigrerende term. Handjes hebben we nodig in de zorg, alsof daar geen mensen achter schuil gaan.
Ja,
en dus moeten we handjes uit Nigeria, Nigeriaanse handjes hebben in de zorg. Wat dacht u?
Nou, ik dacht sowieso van, als je mensen terugbrengt tot handjes, dan doe je ze wel ernstig tekort, hè? Volgens mij gaat het vooral ook in de zorg om liefdevolle aandacht door professionele mensen die heel wat meer zijn dan alleen hun handjes.
Want wat werken daar aan liefdevolle en toegewijde mensen?
Ja, die werken er zeker. Ik denk dat niemand in de zorg gaat werken die denkt, ik heb een hekel aan mensen en ik ben hier. Die gaan werken in de zorg omdat ze juist van mensen houden en het leven mooier willen maken van mensen. Die breng je niet terug tot hun handjes.
Nee.
Denk ik dan.
Maar goed, er was een voorstel van D66 om voor 4 jaar dan ongeveer die mensen aan het werk te krijgen hier, bijvoorbeeld dan in ziekenhuizen, elders dan ook. Daar werd, laten we het sympathiek uitdrukken, niet al te vriendelijk op gereageerd in de Kamer, ook niet door uw partij, want wat stuit u vooral tegen de borst als het CDA?
Nou, ten eerste denk ik, handjes heb je niet nodig. Je hebt liefdevolle mensen nodig, zoals ik al
precies,
zei.
Precies, ja.
Dat is één. Ten tweede, van ik denk, als je gewoon kijkt naar de zorg en ook naar vooral ook de jeugdzorg, wat mijn portefeuille is, dan denk ik, daar valt zo ongelooflijk veel te verbeteren. Ook voor mensen, dat je met de mensen die er nu zijn veel meer kan doen. Dat is al twee. En ten derde, ja, er zijn ook nog wel genoeg vraagtekens te zetten bij het halen van nieuwe gastarbeiders uit Afrikaanse landen, uiteraard.
Ja, je moet dacht je alleen al van het taalprobleem.
Alleen al van het taalprobleem, ja. Alleen dat al.
Nou, precies. Ook oudere mensen in verpleeghuizen, noem maar op, die op het laatste moment van hun leven. En die Engelse taal bijvoorbeeld helemaal niet machtig zijn. En ook dan heb je heel veel behoefte aan intimiteit en nabijheid. En dan zou je elkaar niet eens kunnen begrijpen. Dat is een afgrijzelijk perspectief.
Dat komt toch eerst.
Jean Dome, u hebt dat deze week ook gelezen. Ook met een grijns eventueel, omdat u denkt, dit lijkt wel een grap.
Nou ja, weet je, migratie is natuurlijk een gevoelig thema. En een deel van de debatten dit jaar zal over migratie gaan. En
Rutte ook, hè? Het thema van de komende verkiezingen.
En ik ben op zich, ik denk, als je er economisch nuchter tegenaan kijkt, migratie hoeft helemaal niet, alle vormen van migratie zijn onwelkom of slecht. We hebben, ik heb gekeken, eind december bijna 300.000 open vacatures, waarvan een deel moeilijk is te vervullen. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon, er kunnen werknemers uit de hele Europese Unie hier naartoe komen. Die doen dat ook in grote mate. Er zijn ook afgelopen jaar veel Polen naar Nederland gekomen. We hebben regelingen voor kenniswerkers, voor mensen die dan een bepaald inkomen moeten verdienen, die hier aan de slag kunnen. Dus ja, eigenlijk zijn er voldoende mogelijkheden om mensen hier naartoe te halen. En de vraag is dan of je ook nog een keer mensen uit Nigeria, daar komt eigenlijk ook wel een morele vraag bij. Is het nou verstandig om verpleegkundigen uit zich ontwikkelende landen weg te gaan halen, naar Europa te gaan halen, omdat je daarmee ook die landen zelf weer benadeelt?
Precies. Dus
eigenlijk denk ik dat er zo'n beetje alle stoplichten staan op rood om nu ook nog een keer nieuwe groepen migranten uit Nigeria over te laten komen.
Ja. Ik zei al dat natuurlijk er ook ruimte is voor uw nieuws van de week. Het zou toch eens wat zijn als we dat helemaal overslaan. Jean Dome, opiniemaker. Wat is dat geworden deze week?
Nou, ik heb gesmuld, toch wel van de discussie in de stad Amsterdam. Daar is een speciale commissie die is daar gekomen, die onderzoek gaat doen naar de vraag eigenlijk of de stad Amsterdam, de gemeente Amsterdam, excuses moet gaan aanbieden voor de slavernij. Mm-hmm. En ook voor de rol die de stad Amsterdam daarbij in het verleden heeft gespeeld. Kijk, buiten kijf staat, en als je leest wat historici daarover schrijven, is dat de gemeente Amsterdam of de stad Amsterdam nou niet direct uitblonk, en dan druk ik me voorzichtig uit, in het veroordelen van de slavernij, hè, in de Gouden Eeuw en de periode daarna. Overigens pas in 1863 is afgeschaft, vergeet dat niet. Dat is eigenlijk helemaal niet zo lang geleden. Dat zijn 4, misschien 5 generaties. Dus op zich dat de gemeente Amsterdam daar geen helder rol heeft gespeeld, dat is duidelijk. Dan wordt er een commissie ingesteld en dan moet je denken, nou komen we toch op een terrein waar we polarisatie in de Nederlandse samenleving, mensen staan tegenover elkaar. In die commissie zitten André van Es, Gloria Wekker en Leo Lucassen. Gloria Wekker is, als ik goed ben geïnformeerd, ook een van de medeoprichters van Bijeen, de partij van Sylvana Simons. André van Es,
gender studies, geloof ik ook.
Ja, oud boegbeeld van de PSP. Ook ambtenaar geweest, topambtenaar in Den Haag. Dus ik wil het niet helemaal zwart-wit neerzetten. En Leo Lucassen, hoogleraar migratiegeschiedenis van de Universiteit in Leiden, die ook bepaalde opvattingen heeft.
Hoogleraar pro-migratie is die, hè?
Ja, maar dit is nou een voorbeeld van een gemiste kans. En ik denk dat het eigenlijk bijdraagt aan polarisatie. Van op het moment dat je nou, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat slavernij zeer slecht was. En het kan helemaal geen kwaad om nog een keer op een rij te zetten hoe de gemeente Amsterdam zich daar in het verleden in heeft gedragen. Maar kies dan voor een commissie die een breder draagvlak heeft. Het gaat me er ook niet om of je, ik kan me er alles bij voorstellen dat je op een gegeven moment formeel excuses maakt. Ik bedoel dat niets op tegen om dat te doen.
Want we hebben bijvoorbeeld de imminente crisis, zou ik bijna willen zeggen, de autoriteit als het gaat om het Nederlands rol in het slavernijverleden. Ja. Heel veel onderzoek gedaan naar slavenhandel. Dat is emeritus hoogleraar geschiedenis Piet Emmer. Ja. Hele nuchtere man. Ja, die is dus niet uitgenodigd. En mensen die iets activistischer wetenschap bedrijven, die dus wel. En dat zegt u, dat is dus niet.
Nou, ik vind het jammer, omdat uiteindelijk draagt het bij aan meer polarisatie. En dat is volgens mij waar we nou net in Nederland geen behoefte aan hebben in 2020.
We gaan zo eventjes naar die gemeenteraad van Amsterdam toe. Ik heb een aantal mensen die daar gesproken heeft voor u klaarstaan. Maar eerst eventjes uw reactie hierop, René Peters. Vooral ook wat Jean Dome zegt, het voedt juist de polarisatie op een thema waar je juist die polarisatie zou willen dempen.
Ja, kijk, ik ben zelf ook historicus. En volgens mij is er echt helemaal niemand op deze aardbol die denkt dat slavernij op dit moment een goed idee zou zijn. Nee. En er is ook bijna niemand die vindt dat het 100 jaar geleden of tot 150 jaar geleden een goed idee was. Want dat was het gewoon ook niet. Nee. Dus dat je dat goed uitknobbelt en hoe dat precies zit. En ook als stad, dat vind ik inderdaad verstandig. Maar doe dat dan met een commissie waarvan iedereen zegt, ja, hier gaat onbevooroordeeld naar gekeken worden. En die mensen zullen het allemaal onbevooroordeeld doen. Het zijn allemaal professionals en goede historici. Daar zal het niet om gaan. Maar ik wil die discussie zou je van tevoren moeten uitsluiten. Daar ben ik het wel mee eens.
Leonie Sasjes?
Ik ben het daar natuurlijk helemaal mee eens. Maar ik vraag me ook een beetje af waarom dat onderzoek überhaupt nog gedaan moet worden. Ik bedoel, weten we het inmiddels niet allemaal allang?
Nee, is inderdaad al heel veel boeken zijn erover volgeschreven. Onder andere door die Piet Emmer. Hele goede vraag in dit geval. Nee, wat wil je nog onderzoeken?
Ik heb juist een beetje het gevoel dat onderzoek door de VVD is ingesteld om het nog maar weer eens even op de lange baan te schuiven.
Nou, is deze week een nieuwe stap gezet richting Amsterdamse excuses voor het slavernijverleden. De gemeenteraad heeft een voorstel hiertoe aangenomen. Dat gaan we dus nu, dat heb ik ook gezegd, even luisteren naar enkele bijdragen uit die vergadering van deze week. Achtereenvolgens de zwaar aangedane Nenita Laroos van de PvdA. Dan Sylvana Simons van B1. En we sluiten af met Annabel Nanninga van Forum voor Democratie.
Door slavernij is aan miljoenen mensen in de wereld groot onrecht aangedaan. Uitgebuit, mishandeld, rechteloos weggezet en gekleineerd en zelfs vermoord. Op basis van wie zij waren, waar zij woonden en hoe zij eruit zagen.
We hopen dan ook dat we kunnen uitkijken naar een raadsbreed aangenomen initiatiefvoorstel, waarmee onze stad een belangrijke stap zet in de erkenning van een gedeeld verleden waarvan voor vele Amsterdammers, met name van kleur, nog dagelijks de gevolgen voelbaar zijn.
Dat is een voorstel dat even absurd als schadelijk is. Het aanbieden van excuses voor een historische misstand waarvan daders nog slachtoffers meer in leven zijn. Het is een gevaarlijke politisering van onze geschiedenis, waarin mensen anno 2020 worden verdeeld in slachtoffers en daders, terwijl ze dat niet zijn.
Ja, en zij zei dus, Sylvana Simons, horen we net, ja, dagelijks nog voelbaar voor die mensen.
Nou ja, kijk, dat vind ik lastig te beoordelen. Ik denk wel dat het in bij nakomelingen
nakomelingen.
Van slaven, dat wel een gevoelig onderwerp is en dat er ook familiegeschiedenis en verhalen zijn. Dus ik wil daar geen afbreuk aan doen. Ik bedoel, dat kan gevoelig liggen. Maar het punt is, ik denk dat mevrouw Sasjes terecht zegt van, ik denk dat we de conclusies in grote lijnen wel kunnen uittekenen van tevoren. En dan, dat roept dan weer de vraag op van, als dat zo is en dat we het er eigenlijk allemaal over eens zijn dat het nooit had mogen gebeuren. En wellicht ook dat het helemaal geen kwaad kan om daar nog een keer, al is het 2020, afstand van te nemen. Ik bedoel, dat is allemaal weinig omstreden. Maar zorg dan dat het onderzoek zelf en dat die commissie die aan het werk gaat niet de polarisatie misschien wel vergroot of weer aanwakkert.
René Peters, zo dadelijk gaan we met u allemaal natuurlijk praten over de zorg. Daar is nogal wat mis. En wat er mis is, vooral één ding, dat zorgverleners zoveel last hebben van regels. Rita Verdonk is voor die mensen op de bres gesprongen. En kijken of we straks ook erin slagen om te kijken waar nou precies die pijn zit. Mm-hmm. Om mensen gewoon weer vertrouwen te geven daar op de werkvloer. Maar u bent wethouder geweest in Os, hè?
Ja, ja.
Ging toen ook over onderwijs, ging toen over jeugd. En nu bent u Tweede Kamerlid voor het CDA. Waar kunt u voor de mensen meer een verschil maken?
Kijk, ik denk dat je als wethouder sowieso meer direct voor mensen kan betekenen. En dat je daar ook echt rechtstreeks het verschil zou kunnen maken. Ik denk wel dat met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan als wethouder en wat ik als Kamerlid nog meer heb geleerd, dat ik voor meer mensen iets minder invloed kan hebben als ik het zo mag uitleggen. Dus ik ben toch wel blij dat ik op de plek nu zit waar ik nu zit en dat jeugdzorgdebat hopelijk mee de goede kant op kan sturen.
Ja, en de plek waar u nu zit, dat is helemaal een mooie plek. U zit aan tafel van WNL Opiniemakers, daar luistert u nu naar. En we gaan even schakelen met Chris Wobbe. Hij is commentator bij de wedstrijd die nog niet begonnen is, maar als je het over mooie affiches hebt. FC Twente tegen AZ. Nou, bij FC Twente rommelt het. En dat is eufemistisch uitgedrukt. En AZ, ja, die ruiken nog steeds het kampioenschap. Zie daar het affiche, Chris.
Ja, absoluut. En dan ook nog de grote historie tussen beide clubs die als een soort Icarus 10 jaar geleden een gooi deden naar het landskampioenschap om de hegemonie met Ajax en PSV en Feyenoord te doorbreken. Dat lukte AZ in 2009. En een jaar later was het FC Twente. Maar ze betaalden daar allebei een dikke en dikke prijs voor. Want FC Twente heeft het zo slecht. Financiële rampspoed overspoelde de club. Is nog steeds niet voorbij. En ook AZ had het zeer, zeer lastig. Maar goed, dat is inmiddels al lichtgrijze geschiedenis. De realiteit leert dat FC Twente op de 13e plaats staat. En dat AZ inderdaad in het spoor van Ajax blijft. op de tweede positie met 3 punten achterstand. Bij FC Twente daar rommelt het. Het is een eufemisme. Dit is weer een week geweest in de geschiedenis van FC Twente. Het lijkt net goede tijden, slechte tijden. De hoofdpersonen Sander Bosker, voormalig doelman, thans assistent, en Wout Brama, centrale verdediger en aanvoerder van FC Twente. Ze werden in 2010 samen kampioen. Net werden de beelden nog even getoond. Maar Sander Bosker in zijn rol als assistent noemde eerder deze week Wout Brama een splijtswam binnen de selectie. En dat lekte natuurlijk uit. Zie daar het drama. Maar Brama zit voor het eerst weer op de bank. En die zit dus op hetzelfde bankje als Sander Bosker. Ik ben benieuwd hoe gezellig het wordt. In ieder geval zijn we begonnen met voetballen. FC Twente heeft afgetrapt tegen AZ. En de stand na 11 seconden 0-0.
Gaan we volgen hoor op deze zender. Onder andere het Brama-drama. Nu eerst het nieuws van even voorbij 6:30.
NPO Radio 1.
Daarvoor aangeschoven Caroline Bari.
De Nederlanders die op cruiseschip de Westerdam zaten mogen voorlopig nog niet naar huis, omdat er op het schip toch iemand besmet is geraakt met het coronavirus. Een eerste groep die al onderweg was voordat de besmetting werd ontdekt is vandaag al vanuit Maleisië in Nederland gearriveerd. Een tweede groep zou morgen volgen, maar die moet nog in Maleisië blijven. Honderden woningen langs het kanaal Almelo-De Haendrik zijn verzakt door baggerwerkzaamheden. Bij 300 huizen zijn problemen gemeld. Uit een nog niet gepubliceerd rapport blijkt dat bewoners langs het kanaal tussen Almelo en Coevorden psychische klachten hebben. Ruim 700 auto's van de merken Jeep en Suzuki moeten terug naar de garage omdat er schommelsoftware in zit. Het gaat om de modellen Jeep Grand Cherokee en Suzuki Vitara. De uitstoot van deze auto's is volgens de RDW veel groter dan de fabrikant opgeeft. En de spoedeisende hulp van het Franciscus ziekenhuis in Rotterdam en Schiedam is weer open. Het ziekenhuis was dicht omdat computers niet goed werkten na een netwerkupdate.
Voor het weer is aangeschoven Gerrit Hiemstra. Vorige week weten we ons allemaal nog levendig te herinneren. Vielen enkele bomen om, eigenlijk qua drama viel het nog mee. Maar wel flink gevoeld natuurlijk. Windkracht 10 of zelfs nog meer. Er komt een stevige wind aan, maar niet een recordwind. Hè?
Nee, zeker niet. Overigens, vorig weekend was het ook geen recordwind hoor. Maar het was natuurlijk wel best wel stevig. Maar dit weekend krijgen we te maken met een storm, windkracht 9. Dus geen 10, zoals we vorig weekend hadden. En ook de windstoten zijn toch wel zo'n 10 of 20 kilometer per uur minder. En dat scheelt heel veel in de gevolgen. Want ja, de bomen die een beetje losjes stonden, die liggen nu toch al om. Dus ik denk dat het wel zal meevallen qua gevolgen. De wind is nu al aan het toenemen. We hebben nu aan de kust windkracht 7 tot 8. En we krijgen vannacht al op de Wadden storm windkracht 9 uit het zuidwesten. Daarbij ook zware windstoten tot zo'n 90 km per uur. En het is vannacht uitgesproken zacht met minimumtemperaturen van 10 tot 12 graden. Zelfs overdag zouden dat al hoge temperaturen zijn voor deze tijd van het jaar. Morgen is het dan bewolkt, met vooral in de middag vanuit het westen een gebied met regen wat overtrekt. Eind van de middag vanuit het westen een paar opklaringen. Het is morgen ook erg zacht met 12 tot 16 graden. Maar morgenochtend hebben we het hoogtepunt van de storm. Vroeg in de ochtend opnieuw zo'n 6 boven, windkracht 6 boven land. Aan zee 7 tot 8 en in het Waddengebied windkracht 9. En 's ochtends is er dan ook kans op tijdelijk zeer zware windstoten van zo'n 100 km per uur. Namorgen krijgen we dan minder wind. Elke dag wel kans op wat regen, maar ook droge periode. En de temperatuur gaat weer naar beneden en die komt daar op zo'n 8 graden.
Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer.
Goedenavond en fijn dat u luistert. U had een vraag, Leonie Sajas?
Nee, ik moet denken aan vorig jaar op deze tijd, 15 februari. Weet nog precies, toen was het heel warm. En toen liep ik met mijn korte broek in de tuin. En ging googlen of ik het gras mocht maaien. Mocht niet, toch gedaan.
Van wie mocht het niet?
Van de deskundige. Maar het was heel mooi weer dus vorig jaar op deze tijd.
Kijk, en morgen... Ja, een stevige wind hoorden we net van Gerrit Hiemstra. Leonie Sajas hoorde u net. Die zo af en toe aan het klussen is in de tuin. Mooi werk natuurlijk, hè?
Heerlijk.
Heerlijk werk. U bent de Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Naast u zit René Peters. U bent ook Tweede Kamerlid voor het CDA. Ik wilde zeggen concurrerende partij, maar ik weet niet of dat zo voelt. Nee. Kunt goed met elkaar vinden? Daar
ik kan het uitstekend met 50PLUS vinden. Vooral met Corrie van Brenk. Want daar heb ik meer mee te maken dan met Leonie Sajas. Sorry daarvoor.
Ja.
Maar dat klikt ook goed. Tot
nee, maar, en goed? De initiatiefnota hebben wij toch ook samen met CDA gedaan?
Hadden we het net
VVD.
Over, hè?
Precies.
Ja.
Dus dat gaat goed.
Hey, waarom klikt het dan zo goed tussen 50PLUS en CDA? Waar zit dat in?
Verstandige mensen, denk ik. Over het algemeen. Dat zal het wel zijn.
Ja, die hebben ook dat de coalitie nog wat zetels in de Senaat nodig heeft, hè? De komende tijd.
Laat mij maar bezig bezighouden met jeugd. Dat lijkt me beter.
Ja, dat gaan we zo dadelijk teken doen. Degene die die vraag stelde overigens... over die zetels die nodig zijn in de Eerste Kamer... dat is Jan Domen. Hij is opiniemaker en hij schrijft voor het Financiële Dagblad. En dat is zo'n mooi motto dat dat dagblad al voert sinds 1796. Had ik even opgezocht, hoor, wist ik niet, 1796. Al hetgene tot het financiële enige betrekking heeft. Nou, en als je dan kijkt naar deze week, wat tot het financiële enige betrekking heeft. 3 letters, PBL.
Ja, dat kun je wel zeggen. Er is veel te doen over klimaatbeleid en maatregelen die genomen moeten worden. Het PBL lag onder vuur vanwege, ja, vrij vertaald eigenlijk, de rekensommen. Het gaat over de vraag welke kosten er moeten worden gemaakt om huizen te isoleren. Huizen klimaatneutraal, denk ik, is de goede term te maken. Ah. En die berekeningen kloppen niet. En natuurlijk, ja, Edes en Koepel, corporatie, Koepel heeft het aangekaart.
Woningbouwcorporatie
heeft het aangekaart, inderdaad. Nou ja, dit is een heel vervelend hoofdstuk, een heel vervelend verhaal. Want het kabinet heeft eigenlijk al het verzet tegen een deel van de klimaatmaatregelen. Nou, dan moet je dus alles op alles zetten om burgers ook het gevoel te geven dat ze er niet enorme bedragen aan kwijt zijn. En wanneer je dan dit soort nieuws hoort, dan bevestigt dat, denk ik, heel veel burgers in hun gevoel van, ja, zie je wel, hè, weer berekeningen niet kloppen. Ja, dat gaat mij dus veel harder in de portemonnee treffen dan ik dacht.
Ja, is geen rekening gehouden met dat aannemers winst moeten maken? Ook kosten voor architecten, constructeurs en installatieadviseurs zijn niet volledig meegerekend.
Mm-hmm.
Ja, dat noemen we dan rekenmeesters. Maar zijn die rekenen wel meester?
Dat zijn flinke kosten die je daar komt optelt noemen.
Komt nogal knullig over.
Nogal.
Wat vindt u, René Peters?
Ja, daar komt niet best over mee. Ah. Dat is helder.
Ja, en want, nou ja, u, politici, doet geregeld zaken natuurlijk met het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving. Hebt u er nog zin in om dat in de toekomende tijd ook te gaan doen?
Nou, gelukkig is er mijn portefeuille niet, maar ik zou zeggen, beter rekenen. Ja, meer kan ik er ook niet van zeggen.
Jean Domen, want het gaat inderdaad om de kosten die uiteindelijk iedereen moet maken. Net niet iedereen hoeft te maken, want sommige mensen wonen al in heel goed geïsoleerd huis. Ja. Hebben al een warmtepomp, maar daar gaat het dus om. Hè? Die woning aankleden, en dat kost verschrikkelijk veel geld.
Ja.
En meer dus dan het PBL ons heeft voorgehouden.
Ja, wat ik wel interessant vond, het PBL heeft in een reactie gezegd, nou ja, als we het op basis van actuele gegevens en cijfers zouden herberekenen, dan komen we niet heel veel hoger uit. Maar een interessant punt dat ze wel aanstippen is dat het onder andere zit in de BTW, hè, die het voor burgers dus duurder gaat maken. En toen dacht ik, daar ga ik toch eens naar kijken. Want ik op de website van de Belastingdienst zie je dat isolatie van huizen, daarvoor geldt het 9% BTW-tarief. Ja. Dus niet 21, maar 9%. En dat zijn natuurlijk voor burgers wel flinke kosten. Want dat betekent dat die rekening van die maatregelen die je moet nemen flink gaat stijgen. Ik denk, nou, laten we even kijken hoe de buren dat doen. In Luxemburg geldt een 3% BTW-tarief voor het verbouwen en renoveren van woningen. Dus ik dacht, nou ja, kijk, op het moment dat je dus als overheid dit soort maatregelen gaat nemen, en die vindt een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heel belangrijk. We hebben een klimaatpauze in Europa, die Frans Timmermans, die een Green Deal presenteert. Dan denk ik dat je toch als overheid beter moet gaan kijken hoe je de kosten voor huiseigenaren kan beperken. En één van die mogelijkheden lijkt mij, maar ik ben een leek, is inderdaad eens goed te kijken naar de BTW-tarieven die je in rekening gaat brengen daarvoor. Als de Luxemburgers dat kunnen, zouden wij dat ook moeten kunnen om daarvoor een lager tarief en dus lagere kosten voor woningeigenaren te berekenen.
Heel interessant wat u daar zegt. Minister Wiebes heeft ook gereageerd. Mm-hmm. Eigenlijk moet je zeggen, misschien wel laconiek gereageerd, want we weten nu eenmaal, zegt hij, dat schattingen gaandeweg zullen worden bijgesteld. Hij haalt er misschien wel zijn schouders over op. Ja, dit is wat gebeurd en dat stellen we even bij. En dan. Maar in dat bijstellen, daarmee zorg je misschien wel voor toenemend wantrouwen bij de mensen, toch?
Ja, ik denk dat vond ik ook niet
of
zo verstandig.
Mensen kunnen hun portemonnee niet telkens bijstellen.
Nee, en dat vond ik ook onverstandig aan die reactie. Eigenlijk wuift hij niet weg. Dat is een laconieke reactie. Ik denk dat je dat niet moet doen. Vooral ook omdat je als kabinet nog steeds, je moet hard werken aan dat draagvlak voor al die maatregelen. En we weten uit het verleden van grote projecten dat de kosten de neiging hebben om alsmaar toe te nemen. Die dijen uit. En op het moment dat het draagvlak ontbreekt, nou, dan krijg je dus boosheid bij burgers. En dat is wat je wel mee riskeert.
Ja, ik zeg tegen u, luisteraar, dat u mee kunt doen met deze uitzending. Gebruik ervoor de hashtag WNL of @WNL Opiniemakers. Heb ik het over Twitter. Kunt ook een bericht sturen via de NPO Radio 1-app. Het moet afgelopen zijn. En snel ook. Om precies te zijn op 4 maart. Ik heb het over tijdschrijven in de jeugdzorg. Stopwatchzorg, de prikklok, administratieve druk die zorgverleners gek maakt, een verantwoordingsverplichting die vooral ontmoedigend en ook denigrerend werkt voor de hulpverlener en tijd opslokt van zorg voor de patiënt.
4 maart, zeer binnenkort dus, dan moet die ballast weg. Dat is het voorstel van Rita Verdonk, door zorgminister Hugo de Jonge aangesteld om toe te zien op het ontregelen van de zorg.
Waar ik nu mee bezig ben is regels schrappen, overbodige bureaucratie schrappen in de jeugdzorg. Goedemorgen allemaal, dames en heren. Wanneer ben ik geslaagd op het moment dat de jeugdprofessional zegt... ja, ik merk het. Ik merk dat ik minder last heb van de administratieve regels.
Nou, wat Verdonk wil niemand niet. Overbodige regels schrappen. Ik moet het anders zeggen. Wat Verdonk wil niemand niet. Want iedereen wil immers overbodige regels schrappen. Vertrouwen terug aan de professionals. Maar waarom lukt dat niet? En waarom is dit realiteit? Luister naar de 18-jarige Annemara. Die door een heel nare thuissituatie te maken kreeg met jeugdzorg.
Op een gegeven moment, op mijn 15e, was het gewoon niet meer fijn thuis. Toen merkte school dat ik heel erg afviel en dat het gewoon heel veel stress had. En toen kwam de eerste hulpverlening eigenlijk. En vanaf daar is het balletje gaan rollen. Na 15 hulpverlening is even mijn ouders uit huis geplaatst. Wat best wel uniek is, want meestal worden de kinderen uit huis geplaatst. Het was nog steeds de situatie bij ons thuis. Alleen het enige verschil is dat de hulpverlening verdrievoudigd is.
En hoe kan dat?
Sommige hulpverleners die worden ziek, gaan een andere baan nemen. Je hebt ook te maken met vakanties en verzuim of verlof. En in de tussentijd wisselen de hulpverleners heel erg door. Je merkt dat je heel erg aan jezelf gaat twijfelen, want al die hulpverleners gaan weg. En dan denk je eerst van licht aan mij, wat heb ik verkeerd gezegd? Maar omdat er op een gegeven moment zoveel hulpverleners betrokken zijn bij je gezin, weet je ook niet meer bij wie je nou wat kan vertellen en waarvoor wie nou is. Ik denk dat je van de 45 van 20 niet eens weet wat ze kwamen doen. En dat maakt je ook gewoon heel erg stressvol. En je weet het echt af en toe echt niet meer wat je nou moet doen bij alle hulpverleners.
Het verhaal van Annemara staat niet op zichzelf. Kinderen waar vanwege de moeilijke thuissituatie veel problemen spelen, krijgen gemiddeld het 64 hulpverleners te maken. 64. Er gaat dus heel veel mis aan twee kanten. Hulpverleners die langs elkaar heen werken, die veel te weinig tijd hebben voor hun cliënten. En die cliënten raken op hun beurt weer helemaal de weg kwijt. René Peters, u voert namens het CDA in de Tweede Kamer het woord, onder andere op dit dossier. Precies. Met welk gemoed, vraag ik me af?
Ja, soms word je een beetje, nou, meestal hoopvol. Want je denkt, je weet eigenlijk vrij exact hoe het beter zou kunnen en waar het zit. En soms ook moedeloos, omdat je dan denkt van... je denkt sowieso wel, het zal wel weer ingewikkelder zijn dan ik denk. En dan blijkt het toch nog weer ingewikkelder te zijn dan ik denk. Maar het is natuurlijk... Kijk, alleen al 64 hulpverleners die achter elkaar met zo'n meisje te maken hebben. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik interview ook nog steeds wel eens gezinnen met al hun hulpverleners.
U hebt zelf ook een podcast?
Tegelijk, ik heb nog een podcast, ja. Daar spreken we ook met mensen in de jeugdzorg hierover. Kijk, je interviewt wel eens een gezin met al die hulpverleners en het record is 30 wat er tegelijkertijd in zat. Dus het is, dat is redelijk verschrikkelijk eigenlijk. En ook een van die redenen waarom we oorspronkelijk die decentralisatie zouden willen. En ja, daar zaten een hoop goede beloftes bij.
Mag naar de gemeente, die zouden dichter op de patiënten, dichter op de gezinnen zitten.
Dichter op de gezinnen, integraler enzovoort.
Wat zegt u nou, dat hadden we niet moeten doen?
Nee, ik zeg, we hadden het wel moeten doen, maar het moet wel beter. Ja. Kijk, je kunt nu 4 conclusies trekken als je kijkt naar de zorg bij de gemeente. De eerste is, de gemeente gaat failliet. Twee is, de gespecialiseerde jeugdzorg gaat failliet. En 3 is, we zijn onbeschrijfelijk veel meer kinderen gaan helpen. Alleen we weten niet precies wie het zijn en welke problemen dat die hebben.
Dat zijn allemaal heel naargeestige conclusies.
Ja, dat zijn geen oude conclusies of geen nieuwe conclusies. Die zijn er.
Had nou niemand dat kunnen zien aankomen dat het die kant op zou gaan? Want dat verbaast me dan.
Nou, kijk, het probleem is dat gemeenten hebben gezegd... de eerste stap, wij hebben eigenlijk geen definitie gemaakt in de jeugdwet... van wat is nu echt jeugdhulp? Kijk, in de provincie, dat was vrij duidelijk, dan heb je best zware problemen. Maar in de jeugdwet nu staat eigenlijk geen definitie van precies wat is jeugdhulp. Dus gemeenten hebben die definitie zo ruim als maar kan eigenlijk gepakt. Die tweede wat ze hebben gedaan is gezegd, die toegang naar de jeugdhulp die moet drempeloos en makkelijk zijn. Nou, die is nu heel erg drempeloos en makkelijk. En het derde is wat ze hebben gezegd.
Ja, we moeten... U vindt te makkelijk eigenlijk.
Ik vind het veel te gemakkelijk.
Het is niet zo dat aanbod vraag creëert, maar vraag aanbod creëert.
Nou ja, dat is het derde punt. We hebben de marktwerking in de jeugdzorg eigenlijk extreem opgeblazen. Veel gemeenten die hebben letterlijk honderden aanbieders in dienst. Die allemaal oplossingen verkopen en dus ook die problemen wel weten te zoeken. En dat in combinatie met toegenomen coördinatiekosten brengt dit met zich mee.
Nou, u schreef daar een heel mooi... Oh, Leonie Sasias, vraag ze maar. Ja.
Heb je ook nog dat diagnosesysteem, al die labeltjes. Iemand is bijvoorbeeld is seksueel misbruikt in de jonge jaren. Later stopt hij met eten. Nou, dan krijgt hij stempeltje anorexia. Gaat zichzelf beschadigen. Krijgt stempeltje automutilatie. Mm. En dan worden al die aparte stempeltjes en plakkertjes worden apart behandeld. Terwijl je zo iemand natuurlijk helemaal integraal moet bekijken en behandelen.
Precies, over die stempeltjes heb je ook wel eens een opiniestuk geschreven, René Peters. En dan gaat het ook over waar u zich dan aan ergert. Hè? Aan statige panden, altijd op de mooiste plekken ergens midden in de stad. En dat is dan weer een of andere hulpverlenersinstantie is daar ingetrokken. En die hebben zich dan gespecialiseerd, ik noem maar wat, in dyslexie. Ja. In een ander stempeltje, want er zijn nogal wat stempeltjes. Dus het is gewoon een miljoenen business is het geworden.
Ja, kijk, het treurige is dat er wel in de zware jeugdzorg heb je grote problemen, maar in de jeugdzorg als geheel, zeg maar, valt ook gewoon echt goud geld te verdienen. Als je het hebt om lichte hulp, dus dingen die tot voor 5 jaar geleden helemaal niet onder het kopje jeugdhulp zouden vallen bij de provincie, dan valt er nu bij veel gemeentes en eigenlijk overal wel onder. En dan is het gewoon een groeimodel geworden. De jeugd GGZ gaat niet alleen, wij denken bij jeugd GGZ dat gaat om kinderen die zich krassen, die anorexia hebben, die zwaar psychotisch zijn. Maar bijvoorbeeld dyslexie.
Mensen die echt nul hulp nodig hebben.
Maar ook bijvoorbeeld, nou, om het voorbeeld te noemen, dyslexie haalt het net aan, valt onder de definitie jeugd GGZ. Dus dan heb je wel een probleem. In de woorden van psychiaters die zeggen, ja, we zijn eigenlijk zo druk met het helpen van kinderen zonder echte problemen, dat we gewoon bijna geen tijd, geld en energie meer hebben om de echt zware problemen aan te pakken.
Maar het werkt ook andersom, want dat is ook een, zeg maar, de perverse prikkel. Mm-hmm. Dat eenvoudige problemen graag opgelost worden en dat juist die complexe gevallen, die worden doorgeschoven, want ja, dat is te moeilijk.
Precies. Maar hoe kun je dat oplossen? Want het lijkt me op het moment dat je zegt tegen al die ouders met hun dyslectische kinderen van die hulp schappen we, dan creëer je daar dus weer een probleem, een onvrede. Hoe pak je dat
aan? Ja, even een reden waarom je ook de nationale politiek in wil.
Kijk, de grote grap natuurlijk is dat bijna iedereen is eigenlijk wel tevreden. Scholen zijn tevreden, de meeste ouders zijn nog steeds tevreden. Alleen de belastingbetaler niet. Ja. En degene die echt zware hulp nodig heeft, niet. Maar er zijn maar relatief weinig mensen, snap je? Dus ik zou zeggen, laten we als gemeente nou eerst even het goede gesprek met elkaar aangaan in de gemeenteraad. Waar wil ik nou heen met mijn gemeente? En wat vind ik nou echt de zorg die we absoluut moeten gaan regelen? Ja. En dan heb ik nog geld over. En welke lichte zorg ga ik daar nou voor organiseren?
Ik heb wel een vraag voor die kosten. Want net, tussen neus en lippen door, sprak u het woord coördinatiekosten uit.
Ja, 30% ongeveer.
Precies, want Berenschot heeft daar onderzoek naar gedaan. En voor de jeugdhulp, daar gaat 3,7 miljard in om. Is dat inderdaad 29%. Ja. Twee vragen van de luisteraar Dome aan het Kamerlid. 1. Is dat normaal, 29%? En 2, waar gaat het dan allemaal aan op? En kan dat minder?
Kijk, is het normaal? Dat is lastig inschatten. De eerste vraag is, kan het minder? Ja. Kijk, als je van een provincie gaat, waar de meeste jeugdhulp georganiseerd was, van een provincie naar, in Brabant, ik geloof ongeveer 60 gemeenten, dan kun je ervan uitgaan dat de coördinatiekosten toenemen. Toen het van het Rijk ooit naar de provincie ging, namen de coördinatiekosten ook toe. Hoe lager dat je het in de gemeente... Hoe lager dat je het organiseert, hoe meer coördinatiekosten.
Mm-hmm. Dat hebt u dus tegen decentralisatie?
Nou, dat hoef je niet tegen decentralisatie te hebben, als het maar helpt. En als die coördinatiekosten helpen om inderdaad integraal te gaan kijken en niet te zorgen dat je meer 20, 25 hulpverleners tegelijkertijd in een gezin hebt. Mm-hmm. Maar gewoon, kunnen we nou als coördinatiekosten pakken? Hey, als dit gezin dermate in de stress zit vanwege schulden en armoede, zullen we dat dan eerst oplossen en niet tegelijkertijd beginnen met alle andere problemen? Dan helpt die coördinatiekosten nog een keer.
Dat was de bedoeling van de hele decentralisatie. En daar komt, merk ik, gewoon heel weinig van terecht. Van die integrale blik in een gezin, inderdaad. Ik heb het ook meegemaakt bij een keukentafelgesprek. Dan komt er een WMO-consulent. En dat is niet de bedoeling. Want het is de bedoeling dat iemand bij zo'n keukentafel ook kijkt of er een stapel ongeopende enveloppen liggen, of dat de ijskast leeg is. Dus het gaat er echt om, als je die zorg goed wil laten werken, dat je integraal in de breedte kijkt. Wat is hier aan de hand?
Ja, en dan hebben we ook allemaal nog die case managers en die ketenregisseurs die allemaal nog een rol hebben op dit hele toneel. Dus ook heel veel mensen die een rol hebben gekregen en ook goed betaald worden, die uiteindelijk niet het één-op-één contact hebben met de patiënt. En dat noemen we dan een dikke speklaag van bureaucraten. Is daar iets aan te doen? Want dat is uiteindelijk ook waar Rita Verdonk zich zorgen om maakt, want dat zijn mensen die die terug te brengen valt tot die regeldruk, tot die administratieve romslomp. Pim Fortuyn had het er ook al over. Ze zijn 20 jaar verder.
Ze zijn al heel lang bezig met die schrapsessies.
En niemand houdt van overdreven regels.
Nee, nou kijk, dan moet ik er wel bij zeggen dat ik al in mijn eerste podcast met Adrie van Montfort, hij vertelde dat hij in 1972 een oude heer uit de jeugdzorg afscheid nam en zei, het probleem in de jeugdzorg in Nederland is dat we tot onze knieën in het papier staan. Dus het is niet een nieuw probleem, zullen we maar zeggen. Maar desalniettemin wel degelijk een groot probleem.
Ja. Bent u in staat om de Tweede Kamer om daar echt veranderingen aan te brengen?
Nou, ik zou echt zeggen, als we nou met z'n allen, want ik vind echt dat we een maatschappelijk probleem hebben, als in sommige gemeentes 1 op de 7 kinderen professionele hulp nodig heeft om groot te worden.
Dat kan toch niet?
Er zit, denk ik, behalve op sommige plaatsen lood, eigenlijk nergens iets in het water, denk ik. Dus dat kan inderdaad niet. Maar als we dat niet met elkaar hardop zeggen, dat dit gewoon niet normaal is en dat wij niet moeten denken dat we ieder minuscuul klein probleem, nou ja, ik wil niet denigreren, maar ieder klein probleem op moeten lossen met professionele hulp. En dat de middelen die we hebben, en geloof me, er gaat nu meer geld in jeugdhulp om dan waar dan ook op aarde, ooit in de geschiedenis, ook meer dan vroeger in Nederland.
Dat
we het geven aan de kinderen met de zware problemen. Dat we die nou eens echt oplossen en dat integraal doen.
Want heel vaak klinkt toch wel, ja, er moet ook meer geld bij. En als ik u zo beluister, René Peters, kan dat nooit het panacee zijn, Jean Dome?
Nee.
Er gaat ons over geld en om.
Wat ik me ook afvroeg in dat verband was, want u heeft ook gesproken over zorgcowboys. Je zou op zich zeggen dat een vorm van marktwerking in de zorg, daarvan kan ik me voorstellen dat dat werkt. Waarom ontstaan die problemen? Welke prikkels zitten daar die ervoor zorgen dat daar toch dingen misgaan?
Kijk, het probleem is als je als gemeente ten eerste geen grenzen stelt in wat noemen wij zorg. Vervolgens zeg je van keuzevrijheid is belangrijk en ik laat dan zoveel mogelijk aanbieders eigenlijk toe. Je stelt eigenlijk, ik vind keuzevrijheid belangrijk en ik stel alleen de vraag, betaalt u belasting? Heeft u een nummer bij de Kamer van Koophandel? Zegt u dat u gediplomeerd personeel hebt? En zegt u dat mensen een verklaring omtrent gedrag hebben? Als u het antwoord daarop ja aangevinkt is, dan mag u jeugdhulp aanbieden. Nou, wat zo'n commerciële aanbieder dan doet, die gaat natuurlijk naar scholen. Die gaat daar zelf de screening verzorgen van kinderen. Die gaat inloopspreken. Spreekuren houden, die gaat op internet mensen zoeken.
Die wil meer klanten.
En die zoekt gewoon die klanten. En dat snap ik. Maar wij zijn ervan uitgegaan dat bij zo'n marktwerking, of in ieder geval met die, dat mensen zich gaan gedragen als een huisarts. U komt naar mij als er een probleem is.
Die is toch interessant.
Nooit rekening mee gehouden.
Maar Jean Dome had het net over die marktwerking. Die zegt, ja, dat zal ook wel goed zijn. Maar Hugo de Jonge, partijgenoot van u, heeft onlangs toch wel vraagtekens geplaatst bij die marktwerking. Wil ik eerst even bij u testen.
Hij heeft gelijk ook trouwens.
Leonis Sasias. Die marktwerking in de zorg. Was dat wel zo'n goed idee?
Vinden wij 50PLUS helemaal niet geen goed idee. Maar ik wil hier ook nog aan toevoegen dat je ook nog eens zoiets hebt als toezicht. En dat is dan weer veel te weinig. Want ik weet ook van hier in Hilversum, daar was ook een instelling waar jeugd gewoon zat. En,
maar toezicht is regels.
En de PGB's die werden binnengehaald en die kinderen die liepen gewoon schaalloos rond. Er werd niks tegen gedaan. En iedereen wist dat, hè? Ja. Iedereen wist het, de gemeente wist het. En toch duurde het een jaar, anderhalf jaar voordat er iets aan gedaan werd.
Ja, maar toezicht is ook vaak weer ontaard in nog meer regelgeving, hè?
Ja.
Nou ja, mijn probleem is dat we aan de voorkant de sluizen wagenwijd open hebben gezet.
Ja,
zodat we het bijna niet meer voor elkaar krijgen om aan de achterkant op een realistische, normale manier te kunnen controleren. Vroeger had een provincie misschien te maken met 7, 8 aanbieders, waarvan een bestuurder het telefoonnummer had, bij wijze van spreken. Als je het zover hebt laten komen dat je in gemeente er echt honderden hebt, dan is het ook veel ingewikkelder om gewoon normaal toezicht te organiseren. En dat zou dus echt, mijn oproep zou zijn, de maatschappelijke discussie van, is alles wat we nu zorg noemen wel echt zorg? Willen we hier echt ons geld aan besteden? Als het antwoord ja is, dan moeten we ook niet klagen dat het geld kost. Stap 2, laten we nou zorgen voor een contractering van niet honderden, ook niet 2, maar gewoon een aantal zorgondernemingen die ik gewoon ken en vertrouw, waar je langjarige contracten mee kan voor goede tarieven en waar je gewoon als wethouder een telefoonnummer van hebt.
Ja, dan wilt u zo die marktwerking aan banden leggen?
Die marktwerking hoeft niet aan banden als de gemeente gewoon op die manier contracteert. Okay. Dat kan altijd.
Ja.
En dan vervolgens ga je die toegang nog verbeteren. En dan kunnen we eens gaan kijken, als we nou eens een gezin interviewen met al die hulpverleners, en we vragen aan meneer, mevrouw, wat heeft u nu nodig? Wanneer zou u geholpen zijn? Ik denk niet dat het oplossing is hulpverlener nummer 20 en 21. Maar die zeggen gewoon, breng mijn financiën op orde, help mij het een en het ander organiseren. dan een hele tijd niets. En laten we nu eens gaan kijken naar welke jeugdzorg verder nog nodig is in dit gezin.
Die maatschappelijke discussie die moet er komen, die was er misschien al wel, maar die is weer opnieuw aangezwingeld door u en natuurlijk ook door u, Leonie Sacias.
Ja, want het is
natuurlijk
niet alleen
ook
in de jeugdzorg, het is in de
hele
zorg.
Natuurlijk, dat mogen duidelijk zijn. En nu, Jean Dome, ik wil u allemaal dus bij deze ook bedanken voor uw bijdrage aan dit programma WNL Opiniemakers. We gaan nog even snel naar Twente, want dat affiche was zo mooi, maar hoe is het daar op het veld tegen AZ? Chris.
Eén keer schoot Noah Lang van FC Twente hard op de lat. Het was in de beginfase van deze wedstrijd die nog steeds een 0-0 stand kent. En AZ is al 8 maanden bezig in dit seizoen en is ongemerkt in de spaarstand gekomen. Trage combinaties, voorspelbaar voetbal als een oude startklok in bij oma thuis. Tik, tak, tik. Tak. En dan zijn ze bij het strafschopgebied van FC Twente. En dan verspelen ze vervolgens de bal. Nu is het interessant, want we hebben een vrije trap voor FC Twente. Misschien moet een standaard situatie dan deze wedstrijd openbreken. 0-0 bij Twente AZ in de 25e minuut.
Altijd lekker luisteren naar Chris Mob. En zo dadelijk kunt u dat opnieuw gaan doen in Langste Lijn. Gepresenteerd door Robert Meder. Morgen kunt u ook kijken naar WNL op zondag om 10 uur. Onder andere aanwezig fractievoorzitter van de CDA, Pieter Heerma. Ik wens u een fijne avond.
NTO Radio 1.
Gijzelsoftware is een groeiend probleem. Denk bijvoorbeeld aan de Universiteit Maastricht.
Het is begonnen met phishingmails en uiteindelijk zijn ze daardoor in staat geweest op de Windows-omgeving te infiltreren en met ransomware te besmetten.
Deze aanvallen komen steeds vaker voor en worden steeds geavanceerder.
We zien dat jullie dus niet ingaan op onze eerste afpersing. Nou, dan gaan we je op een andere manier afpersen.
Met alle gevolgen van dien.
Dan gaan we gewoon al je gevoelige data, je interne data, je klantdata online gooien.
Morgenavond om 7 uur in Reporter Radio.
Op NTO Radio 1.
Met nieuwe digitale gijzelwaar worden al je documenten openbaar.
Het nieuws van alle kanten.
Oogstrelende schoonheid.
Met onze virtual connected cockpit.
Bij Opel houden we niet van nonsens. Daarom komt de nieuwe Opel Astra Edition 2020 standaard met opties waar je echt wat aan hebt. Zoals een multimedia systeem met Apple CarPlay, ergonomische comfortstoel en een motor die 21% minder CO2 uitstoot dan de vorige generatie. De nieuwe Opel Astra. De no-nonsense leaseauto van Nederland. Lease hem nu vanaf €329 per maand via free-to-move lease. Kijk op opel.nl.
Kom naar Tijlers in Haarlem. Een plek om je eindeloos te verwonderen. Nu te zien, Dinomakers. Tijlers, Museum van de Verwondering.
Slim BV, zegt u het maar.
Bouwbedrijf Slim, goedemiddag.
Steeds meer bedrijven mogen zich slim noemen, omdat ze investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers en hun onderneming.
Slimme zoon, met Sandra.
Wil je bijvoorbeeld de skills van je medewerkers up-to-date houden? Dan kun je de Slim-subsidie aanvragen, van 2 tot en met 31 maart. Kijk op slimwerkgever.nl.
Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststofkozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd dicht bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl.
Bent u op zoek naar klanten? Probeer het eens met humor. Ik ben Jos Burgers en mijn nieuwste boek is nu verkrijgbaar. Ga naar managementboek.nl/humor.
Nu bij Kroonkozijn gratis HR++ beglazing. Kroonkozijn.nl.
Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je van Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl.
Je huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij.
Sail Amsterdam 2020 komt eraan. Geniet samen met uw zakelijke relaties van een onvergetelijke ervaring op een van onze prachtige hospitality-schepen. De officiële verkoop is gestart. Mis het niet. Ga voor uw eigen schip snel naar sail.nl.
Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland.
Your negotiation skills have a direct impact on the success of your business. Join the highly rated Negotiation Dynamics Training at Amsterdam Institute of Finance. In 3 days, you will learn to create more value and manage long-term relations. Visit aif.nl.
Jarig zijn is alleen leuk als je jong bent. Sommige mensen moet je altijd gelijk geven en mannen kunnen ontzettend ontroerend zijn. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe bundel Boodschappen zonder leesbril ligt nu in de winkel.
Amsterdam Institute of Finance. Become a better negotiator. Visit aif.nl.
NPO Radio 1.